Vandaag hebben we een interview met Sjoerd de Boer. Hij is docent Nederlands, maar daarnaast ook een auteur van verschillende boeken. Onder andere over de Tweede Wereldoorlog en Adolf Hitler. Nou ja, via een luisteraar zijn we op een van zijn boeken gewezen. En die heet De Hitler-mythes. Nou, ik kan me geen perfecter boek bedenken voor onze podcast. Dus we moesten hem interviewen. Sjoerd, welkom en bedankt voor het interview.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik mag komen praten.
Ja, super. Nou, even voordat we volledig de oorlog induiken.
Ja.
Laten we eerst even een stapje terug doen. Ik begreep namelijk dat je van jongs af aan eigenlijk al bezig was met schrijven, liedjes en gedichten, teksten schrijven voor de schoolkrant. Hoe zat dat? Kwam dat vanuit jezelf? Is dat iets van je opvoeding?
Ja, dat is een hele goeie. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het meer vanuit mezelf kwam. Ik luisterde heel veel naar muziek en dan vond ik de teksten altijd heel interessant. Dus ik denk dat het daar mee begonnen is. Dat ik ben ze gaan opschrijven. Je kon ze nog niet opzoeken op internet. Dus dan had ik allemaal teksten uitgeschreven. En dan vond ik de boodschap ook wel interessant. Toen dacht ik, als ik dat zelf nou ook kan. Ja, dat duurde even voordat je dat echt onder de knie hebt. Dan moet je veel trainen, maar ja. En ik was me er wel van bewust dat omdat ik ook verhalen wel mooi vond, en ik ging uiteindelijk ook Nederlands studeren, dat het schrijven van een mooi lang verhaal, zelf verzonnen, dat je, ja, ik had dat idee van, ik heb nog te weinig meegemaakt om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
Oh, grappig, oké.
Okay. En later, ja, toen ben ik me gaan verdiepen in wie die Hitler nou eigenlijk was. En dan op een gegeven moment weet je zoveel dat het wel lukt.
Ja, want je las een biografie over Hitler. En wat ik wel interessant vond, wat je daarbij zei, is dat je interesseerde natuurlijk in het verhaal. Maar je ging ook bedenken van, oké, maar waar was dat dan precies? En in welk gebouw speelde ze? Dus je was eigenlijk veel verder daarover na aan denken. Hè? Ik denk dat meerdere mensen deze biografie zouden hebben gelezen.
Ja, uiteraard. Die werd goed verkocht. Ja.
Maar wat maakte het dan specifiek dat jij zo dacht van, hé, daar wil ik nou meer over weten?
Ja, dat is echt een gemene vraag. Dan moet ik diep in mijn ziel roeten. Nee, ja, het is ergens gebeurd. En het zoeken naar, nou, wat je met de podcast ook doet. Mm. Zoek naar wat klopt wel, wat klopt niet.
Ja.
Er waren natuurlijk allerlei dingen, dat wist ik toen ook wel, over Hitler geroepen. En daarom begon ik ook te lezen. Van ook die verhalen over dat Hitler bijvoorbeeld een Jood was of zoiets.
Ja.
Hoe zit dat dan precies? En dan dacht ik van, ja, maar als je dan, en mensen die ook dingen ontkennen, mm-hmm. maar als je dan op zo'n locatie bent, dan kun je ook gewoon de bewijzen zien van dingen die ook beschreven staan. Dus ik las dan vooral in het begin heel veel over München en dan schreef ik gewoon de adressen op en je kon op internet, er zaten allemaal van die amateurhistorici uit allerlei regio's, die hadden een eigen websiteje en dan kon je nog dingetjes vandaan halen. En dan had ik een hele lijst over München. En toen zijn we op een gegeven moment, ben ik met een vriend naartoe gegaan, hebben we foto's gemaakt en allerlei plekjes. Gewoon, waar woonde Eva Braun, waar woonde Adolf Hitler, zijn die plekken er nog, zijn er nog bewijzen van te vinden? Soms echt details. Dat vond ik ongelooflijk interessant, ook om te kijken van, ja, wat bestaat dit echt? Heeft dit echt bestaan? Is het tastbaar of zo? Dat zijn die plekken dan voor mij van, oké, hier is dus echt iets gebeurd en je kunt het ook nog zien ook.
Ja, ik denk op zich dat we het allemaal wel hebben als je natuurlijk op vakantie gaat of naar een kasteel toe gaat. Of dat je wel een soort geschiedenis voelt van een plek. En dat is wel heel mooi, ja.
Ja, soms werkt het wel en soms werkt het niet, hoor. Tenminste, om Hitler hangt natuurlijk wel dat verhaal van ellende die hij te weten brengt. En dat je dan ook daarover na moet denken als je daar bent. Ja, dat kan ik niet elke keer oproepen, zeg maar. En soms ben je in een concentratiekamp of zo en dan heb je dat gevoel wel. En de andere keer doe ik een rondleiding met een groep en dan ben ik vooral aan het vertellen. En dan voelen zij misschien wel wat, maar ik misschien niet, weet je. Dat kan je ook niet oproepen.
Ja, dit resulteerde dus in een website, hitlerpages.com.
Ja.
Daar heb je echt een hele verzameling gemaakt, hè? Dat is wel erg mooi.
Dat is wel uit de hand gelopen project, inderdaad. Daar ben ik echt best wel lang mee bezig geweest. En daar kwam je natuurlijk ook heel veel verhalen tegen. En dat is ook, die website is toen op een gegeven moment ook een beetje de basis geworden voor de Hitler-mythes, het boek. Mm-hmm. Maar ik ben ook overal naartoe gereden. Ik heb op een gegeven moment heel veel werk gemaakt van Noord-Frankrijk en België, waar Hitler in de Eerste Wereldoorlog rondliep. En, ja, en dan gaan op een gegeven moment ook mensen helpen. Hè. Dan komt er een jongen uit München, die stuurde een mailtje en zei, joh, ik heb een prachtig boek voor je, kan ik voor je kopiëren? Nou, dat bleek een boek van iets van 600 pagina's te zijn, heeft hij volledig opgestuurd. En daar stond me toch een informatie in over de locaties waar hij was. Nou, dat heb ik dan weer gebruikt. En dat is, zo kwam je, samenwerkend kwam je tot een heleboel locaties.
Ja, en je had toch nog het gevoel dat er dingen ontbraken over Hitler. Dat was toch een beetje je drive. Je had zoiets van, ja, dit soort dingen moeten toch wel opgeschreven worden.
Ja, absoluut. Ja, ik erger me er zelfs aan dat je in die tijd, dan liep je door Berlijn en dan kwam je op de plek waar de bunker van Hitler was, onder de grond had gelegen. En ja, daar stond niet eens een bordje bij of zo, of helemaal niets. En dat vond ik gek. Want ik denk, ja, daar willen mensen. En dan zag je ook mensen zoeken, die liepen daar rond. Mm. Nou ja, goed, ze durven ook niet te vragen, maar dat is natuurlijk een beetje een rare vraag. Yeah. En nou ja, goed, niks. En eigenlijk duurde dat niet lang hoor, want dat heeft waarschijnlijk niks met mijn website te maken. Maar toen stond daar inderdaad wel een bordje met. Nou ja, dat die bunker daar gelegen had. En dan, als je dan wat kaartjes pakt, kun je ook ongeveer zien waar zijn lijk heeft liggen branden en dat soort dingen. En ja, vorig jaar of zo, of 2 jaar geleden was ik er nog een keer. En toen begon het een beetje uit de hand te lopen wat mij betreft. Want er stond er een grote braadworstenkraam. Zum Bunker of zo heette die. Zum Führerbunker. Ja, dat is toch wel. Ik denk, nou ja, en die was er vorig jaar trouwens niet. De laatste keer dat ik er was, zag ik hem niet staan. Maar goed, dat kan misschien het seizoen zijn. Dat hoeft van mij dan ook weer niet.
Ja, ik was zo'n 20 jaar terug misschien in Berlijn. En ik had wel het gevoel dat de stad een beetje voorbij de oorlog wil. Dus ik heb het gevoel dat ze juist heel erg dingen snel wilden wegdoen. Laten zien dat ze een moderne stad zijn. Ja. En je zegt dat het nu een klein beetje begint te kantelen weer.
Nou ja, daar zijn weer verschillende visies over. Ik sprak toevallig twee, 3 weken terug met iemand in Duitsland erover. En die zegt van ja, alle herinnering die de Duitsers doen is in feite een krokodillentraan, want ze hebben eigenlijk nooit direct na de oorlog echt de geschiedenis toegelaten en ze zijn er eigenlijk over gaan zwijgen. En alles wat je nu ziet, zegt ja, dat staat er om het buitenland een beetje te laten zien van ja, wij zijn er wel mee bezig. Maar van binnenuit komt het niet en dat is, nou ja, dat is wel iemand die. Niklas Frank, die sprak ik. Dat is de zoon van Hans Frank en die was gouverneur van Polen, advocaat van Hitler. Hij heeft zich heel erg afgezet tegen zijn vader en tegen de nazi's en dat doet hij nog steeds. Hij is echt de 90 gepasseerd. En die ziet dat heel anders. En ik weet niet of ik het. Ik vind het op zich wel belangrijk dat er monumenten staan en dat er borden staan en dat die er ook wel komen. Mm-hmm. Wat ze betekenen, daar ben ik wel over gaan nadenken. Van hoe, wat ik bijvoorbeeld. Heel confronterend zijn. Je komt dan in Berlijn uit een metrostation en dan loop je de Kurfürstendamm op en dan hangt er een bord en daar staan iets van 8, 9 namen van concentratiekampen. Hmm. Dus elke keer dat jij daar moet werken en je komt uit een metro, dan zie je ze staan en dat stond ook af, dat snap ik ook wel, maar het bord staat er nog steeds.
Ja, ja, zo ervaar ik het ook een beetje zo, want het is gewoon een stad met inwoners. Om die inwoners nou constant in zo'n museum te houden, zeg maar.
Nee, dat kan ook niet.
Ja, dat kan
niet. En dan ben je er nog niet, want die stad sowieso is natuurlijk een. Elke stoeptegel, roep ik altijd, heeft zoveel geschiedenis.
Ja.
Daar heb je de oude Duitsland en dan komt de Eerste Wereldoorlog, dan komt de Tweede Wereldoorlog. Er is van alles met kunst gebeurd en dan komt de DDR er ook nog eens een keer overheen.
Ja.
En als je nu gaat, dan staat zelfs het paleis van de keizer staat er weer. En, dus dan heb je de plek waar vroeger het DDR-hoofdkantoor stond. Dat hebben ze weer weggehaald. En er staat nu, nou ja, dat Paleis van de Keizer weer. En dat, ja,
ja zeker.
Dat is typisch Berlijn natuurlijk.
Museum,
de geschiedenis van de vorige eeuw, ja, dan moet je naar Berlijn. Dat kun je nergens anders zien.
Ja, ja, ik merkte heel erg dat ze juist de kunstrichting opgingen natuurlijk. Dat was. Ik denk dat het rond de jaren 80 een beetje.
Ja, ja. Ja, en dat is nog natuurlijk wel dat museum in. Dat is sowieso interessant om te gaan bekijken. Mm-hmm. Ook als het gaat om roofkunst. Ik bedoel, als je dat wil zien. Niet alleen onder de nazi's hoor, maar er staat een prachtig beeld van Nefertiti, de Egyptische farao's vrouw of vrouwelijke farao. Ja, dat komt natuurlijk uit Egypte. En hoe komt dat daar?
Ja. Ja, ja, dat zijn nog dingen. Ja.
Het is nu heel erg.
Daar is nog geen oplossing voor, nee.
Nee.
We gaan eventjes dan naar Hitler toe. Ja, jouw eerste boek was dus in 2015 en dat waren de Hitler-mythes.
Ja, dat is een herdruk van, die is van vorig jaar. Maar goed, dus dat is fijn, want hij was op.
Oh, wel geweldig. Je hebt hem zo verkocht. Een herdruk, nou. Wat ik dus een beetje bij dat boek voel, is dat je een soort tegenargumentatie wilde maken. Het is niet een boek over Hitler, maar het is echt over eigenlijk hoe wij denken over Hitler. Of wat er gezegd wordt over Hitler.
Ja, en dat is stiekem een ding, dat vind ik heel interessant hoor. Mythes, verhalen, ook het nu. Hoe mensen praten, dingen kunnen ontkennen.
Ja.
Je ziet het in de politiek in Nederland, je ziet het in Amerika, je ziet het overal. Mensen doen er ook aan mee. Bewijzen zijn niet zo belangrijk, wetenschap doet er eigenlijk ook niet zo heel erg toe. Want ja, dat zijn ook maar mensen, die kunnen ook maar wat verzinnen. En daar heb ik moeite mee. Want je kunt wel alles roepen op basis van wat je buurman gezegd heeft. Maar dat lijkt me toch in ieder geval verstandig dat dan even te checken. Of er meer bronnen zijn die daarover denken. En daar komt het dan op neer. Ik zocht gewoon rare uitspraken. En bijvoorbeeld over Hitler's Joodse afkomst.
Ja.
Dat heeft te maken met zijn opa. Maar dan las ik bijvoorbeeld op internet dat er zelfs iemand was die zei van ja, want zijn oma, die had Joods bloed en zo. Dat snap ik wel, want ik geloof dat de vrouwelijke lijn in die traditie heel belangrijk is. Maar dat was nou net niet het verhaal. Dus daar klopte al helemaal niks van. En dan begon ik altijd te gniffelen. Ik denk van ja, dan, ik bedoel, je roept ook maar wat.
Nou ja, ik heb hem gehoord als zijn moeder was Joods. Ik bedoel, het is dat ik dat niet per se geloof of zo, maar het zijn wel dingen die je hoort. Ja, en dat blijft een soort echokamer en niemand die daar ooit echt uitkomt.
Nee. En op zich is dat wel, dat is grappig, want ik heb dat voor de jonge Hitler, dat is het laatste boek over Hitler dat ik geschreven heb, heb ik het nog een keer gaan bekijken. En dan kwam ik toch nog wel weer op een paar leuke details. Maar dat zijn details binnen het onderzoek, hoor. Het zit echt in de lijn van zijn oma. Die was die oma die kreeg een kind. En dat is de vader van Adolf Hitler. Mm-hmm. En de vader van de vader, de opa dus, die is nooit officieel getrouwd met de moeder. En die is ook niet vastgelegd als vader. Alleen later, maar toen was hij zelf al overleden. En waarom dat gebeurd is niet helemaal duidelijk. Maar en daar zijn allemaal mensen opgedoken. En dat begint eigenlijk al in de jaren 20 in München zelf. Niet zozeer dat ze dan meteen al duiken in die familiegeschiedenis. Maar dat ze Hitler bijvoorbeeld beschuldigen. En dat doen linkse groeperingen die heel erg tegen Hitler waren. Socialisten, sociaaldemocraten. En dat is een krant, de Münchener Post heette die. En die beticht dan op een gegeven moment Hitler van Joods gedrag. Want... En nou ja, weet je, hij liep altijd te schreeuwen tegen de Joden en die deden dit en die deden dat. En ze zeggen, ja, maar je doet het zelf ook. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat is natuurlijk ook weer niet zo netjes. Zeker als je er nu naar kijkt, om dat dan ook te gebruiken. Maar dat deden ze. Ze probeerden hem op alle fronten gewoon best wel hard te pakken.
Ja.
Daar begint dat dan al en dan wordt daar onderzoek naar gedaan. En dan gaan ze kijken van, er zat natuurlijk iets in die familie en dat wist Hitler wel. Dat daar ergens iets niet helemaal duidelijk was. En dat heeft natuurlijk met die opa te maken.
Ja, voor mijn gevoel is het natuurlijk ook een soort ironie, of een soort verklaring van waarom nou die haat voor Joden? En dat is natuurlijk gewoon, en de ironie is dan hij zelf ook Joods.
Ja, en ik vind dat je daar wel keihard bewijs voor moet hebben. En dat is het dus niet, dat zo is. Want het is ook wel heel beschuldigend in de richting van de Joden. Die zijn al slachtoffer en heeft een Jood het zelf gedaan. Dat is ook wel, zeg maar, in de hoek van de slappe psychologie is dat ook een leuke. Hetzelfde is trouwens met dat hij homofiel zou zijn. Daar kwamen ook verschillende, niet zoveel als Joden, maar die kwamen ook in kampen terecht. Dus dan, eigenlijk gaat diezelfde redenering op. Hij was zelf een stiekem homo en dus was hij zo gefrustreerd dat hij wel gekke dingen moest doen of zo. Ja. Dat vind ik dan ook weer een beetje sneu.
Ja, die vond ik heel typisch. Dat zie je ook eigenlijk nu terug met transgender mensen. Hè, omdat die mensen dus transgender zijn, zijn ze ook daardoor raar. En dus alles wat seksueel een beetje afwijkt, dat verklaart natuurlijk ook dat je een soort een slecht persoon bent. Hè. Dat was met homo-haat natuurlijk ook zo.
En vooral als je daar gefrustreerd over raakt, dan kun je dat stapje makkelijk voorstellen. Ja. Alleen dan nog, wat zijn de bewijzen? De bewijzen voor zijn Jood zijn, die zijn er helemaal niet. Sterker nog, er is zelfs bewezen dat Hitler een Hitler was. Omdat ze het DNA van zijn familie hebben bekeken. En daaruit blijkt dat zijn broer, dat was een Hitler. Dat was dus een nazaat van zijn vader.
Ja, want je moet even uitleggen, hij is niet geboren als Adolf Hitler.
Nee. Die oma die heette Schickelgruber.
Ja,
dat is natuurlijk. En dat vond hij zelf achteraf, vond hij het fantastisch dat ze zijn naam hadden aangepast naar Hitler. Want hij zei zelf grappend van ja, stel je nou voor dat ze Heil Schickelgruber moesten roepen. Dat klinkt ook voor geen meter.
Nee, niet.
Dus dat wist hij op een gegeven moment wel, wist hij wel hoe dat zat. En ze hebben gewoon dat kindje, die vader van Hitler, hebben ze nooit officieel erkend. Of dat heeft die vader nooit gedaan. Maar dat was ook niet zo'n issue in die periode. Hij is wel gedoopt, dus die naam komt wel voor in de kerken.
Mm-hmm.
Hebben ze het daarbij gelaten. En toen is eerst die moeder is overleden en toen bleef die vader, die bleef over. Die vermeende vader dan. En die heeft hem aan zijn broer gevraagd. Die had de erfenis gekregen van zijn familie. En die had een grote boerderij, die had ruimte en die had geld. En die heeft toen de vader van Hitler, Alois, heeft hij opgevoed.
Mm-hmm.
En daar zit dus die ruimte van, wie was dan de vader? Welke broer was het eigenlijk? Want hij groeide op bij die en die andere die woonde. En dan wordt op een gegeven moment bekend waarvan Ian Kershaw bijvoorbeeld, de Hitlerbiograaf, zegt van ja, dat is waarschijnlijk de vader, Georg heette die. Die jongen is op een gegeven moment ook overleden.
Mm-hmm.
En daar ontstaan best wel wat vage verhalen over. Maar als je dan gaat zoeken naar andere opties, en dat zijn vaak opties die dan in een Joodse familie worden gezocht, die bestaan eigenlijk niet. Daar bestaan helemaal geen bewijzen voor. Je blijft zitten met die Hitlers, die ook weer op verschillende manieren spelt en zo. De ene keer met een D en de andere keer met een,
T.
Ja, ja. Daar zit terecht vaagheid. En dat roept ook om speculatie, maar die bewijzen zijn er niet. Sterker nog, tegenwoordig is het gewoon andersom. Omdat je dus kan laten zien, er is een Belg, die heeft daar heel erg leuk werk in gedaan. Die laat zien dat er een DNA-lijn klopt met de familie Hitler. En dan kunnen we daar dus eigenlijk over ophouden. Tenzij je zegt, deze man hier, die dit verkondigt, ik dus, die spoort ook niet, want die zit in een of ander groot complot en ik wil de wereld overheersen en ik ben hartstikke gek. Prima, dan moet je dat maar vinden.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo, wat is nou de verklaring voor zijn jodenhaat? Is dat iets wat sowieso heel erg speelde in die tijd, of is dat iets wat bij hem wel extremer is? Of?
Nou, ik denk dat eerste. Als je daar iets over wil weten, dat boek wordt ook wel eens op bepaalde punten, vooral op het gebied van kunst, een beetje daar doen ze wel eens een beetje negatief over. Ik vind het best wel een goed boek, Brigitte Hamman. Het is in het Nederlands vertaald, Hitlers Wenen. Als je wil weten waar Hitler zijn jodenhaat vandaan heeft, dan is het los van het feit dat er ook nog een discussie was, begon het in Wenen of begon het in München, na wel een Wenen verhuisde hij naar München, is daar wel echt de basis gelegd voor zijn jodenhaat. Hij heeft twee grote politieke voorbeelden uit die tijd. En die noemt hij ook in Mein Kampf. En ja, die gebruikte, de ene kon heel goede redeneringen voeren. En de andere was eigenlijk een hele felle antisemiet. En eigenlijk beide maakten zich daarvan aan het laatste wel schuldig. En dan kun je ook op een gegeven moment bronnen zien en boeken die uitkwamen in die tijd. Het kolkte bijna van antisemitisme. Mm. En dat heeft misschien te maken met de Joden die vanuit het oosten kwamen. Maar de oorzaak maakt mij niet zoveel uit. Het was daar volop aanwezig. En toen ging hij naar München toe. Dat is dan weer na de Eerste Wereldoorlog. En toen bleek dat je met dat soort geblaar succes kon hebben. En het werd ook nog eens gestimuleerd vanuit het leger, waarin die, waarvoor hij in eerste instantie toespraken moest doen. Ja, dan waar komt het vandaan? Praktisch gezien komt het dus uit die hoek.
Ja, en even kijken, dat in München, was dat voor of na de Eerste Wereldoorlog?
Na de Eerste Wereldoorlog. Hij is daar voor de Eerste Wereldoorlog terechtgekomen. Eigenlijk was het een soort vlucht voor het Oostenrijkse leger, is hij er vandoor gegaan. En toen is hij, toen de oorlog uitbrak, volgens mij was het 1913, 1914 toen hij in München terechtkwam, toen is hij in, in die oorlog terechtgekomen en hij wilde wel voor het Duitse leger vechten. Hij heeft maar kort echt gevochten, hij bracht wat post rond en zo. Gevaarlijk genoeg hoor, maar... Toen is hij in 1918 is hij blijven hangen in München.
Ja. Ja, als je eigenlijk zijn rol in de Eerste Wereldoorlog is niet zo belangrijk voor zijn ontwikkeling. Het is gewoon meer die stad München waarin dat
men zegt wel dat de Eerste Wereldoorlog natuurlijk de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt heeft. En
ja, zeker.
Het tweede aspect in zijn tirades van vlak na de Eerste Wereldoorlog, die ze hebben nou juist te maken met de Eerste Wereldoorlog en vooral dat verdrag van Versailles. Dat heeft misschien nog niet eens zoveel te maken met frustratie op de battlefield, zeg maar. Maar ja, dat afpersen van, of hoe moet je dat zeggen, van Duitsland. Ja, ja. Dat financiële gebied overnemen. En ja, dat was wel een punt waar hij ook mee scoorde. En wat hij ook waarschijnlijk echt terecht, of tenminste wat hij voor zichzelf ook echt afwees.
Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel interessant dat hij dan bij die Duitse Arbeiderpartij kwam. Wat daarna de Nationalistische Arbeiderpartij. Maar met dat gedrag is hij in de gevangenis terechtgekomen.
Ja. Ook nog, wat mensen vaak niet weten, is dat het meerdere keren is geweest zelfs. De putsch is het belangrijkste. Nou, dat is trouwens ook leuk, we hadden het net over die website. Ik had dan de DAP, daar begint het mee. Die partij bestond al en dan ging Hitler daarna een bijeenkomst. En dat wordt omschreven in die boeken en dat vond ik dan spannend. Dat is een klein rokerig kroegje. En toen dacht ik, daar wil ik naartoe. Dus ik had dat adres en dan liep ik daar door de stad heen. En ja, dat bestond al niet meer, want dat was gebombardeerd. En er stond nou een grote parkeergarage. Mm. Nou, dat was dus echt een zware teleurstelling. Maar goed, die locatie, ik ben er geweest, maar je kunt er niks meer terugzien. Maar ja, dat is wel hoe het begon. En toen heeft hij die overgenomen. Toen heeft hij daar de Nationaal-Socialistische DAP van gemaakt, zeg maar. Dat is de basis inderdaad voor wat er daarna kwam.
Ja. Kijk, hij heeft wel een heleboel dingen bereikt. En dat maakt natuurlijk een beetje dat hij een mythisch figuur wordt.
Ja.
En ergens heb ik ook zoiets van, weet je, mythes zijn natuurlijk verhalen die we doorvertellen aan elkaar. Ja. En er zijn ook honderden mythes over een Julius Caesar en hoe geweldig, weet ik veel wat.
Ja.
Is dat dan, is dat niet gewoon de natuurlijke gang van zaken wat Hitler dan ook te wachten staat? Maar jij geeft er toch een beetje tegengeluid aan?
Ja, dat is leuk dat je dat zo aanvliegt. Dat is, kun je het helemaal voorkomen? Je ziet trouwens, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Hè? Je hebt dat Napoleon verhaal. Ik sprak met een jongen, die maakte ook een podcast en die was ook die was naar de film geweest. En die had wat meer gelezen over Napoleon. Een aantal boeken zijn nog niet eens zoveel, maar hij had zich er wel behoorlijk in verdiept. En die zit dan naar zo'n film te kijken en die zit zich daar behoorlijk aan te ergeren. Hij zei, dat is eigenlijk helemaal geen historische film. Nou hoeft dat ook niet per se. Hè? Dus ik ben nog niet geweest, ik kan er geen oordeel over vellen, maar... Het speelt wel, die discussies. Van geef je nou een goed beeld? Heeft Nero nou die stad in de fik gestoken of niet? Hoe zit dat dan? En er zijn natuurlijk wel historici die daar nog steeds wel mee bezig zijn. En als je dan echt wil weten hoe het zit, dan vind ik het wel heel belangrijk dat je probeert uit te zoeken hoe dat zat. Ik weet bijvoorbeeld over de dood van Hitler en de zelfmoord en zo. Nou ja, ik dacht eerst maar eens even bronnen zoeken. En dan toen dacht ik... op een gegeven moment word je een beetje begeert te overdrijven. Alhoewel, ik kon er ook niet omheen. Dan wil je gewoon alle getuigen die daar in de buurt zijn geweest, die wilde ik hebben. Dus ik had mijn hele studeerkamer hing vol met blaadjes. Oké, wie was waar en wat heeft hij gezien, wat heeft hij gezegd, welke tijd hoort daarbij... En dan kom je wel tot een soort conclusie die sommigen ook al voor je hebben getrokken. Maar ja, ik denk, ik check dat allemaal, want internet gaat hier overheen en beweert van alles. En ik vind vooral dat rondzingen van internet, vond ik toen heel storend. En dat is nu eigenlijk vanzelf de nek omgedraaid, wat ook wel jammer is hoor. Door alle apps. Want ja, apps, daar kun je eigenlijk verrekte weinig zelf mee doen. Niemand maakt meer eigen websites. Dus rare verhalen komen hooguit in de comments, kom je die tegen of op Twitter of weet ik veel wat. Dus dat is een stuk minder geworden. Maar daar maakte ik me vooral druk om. Dat mensen, dat je dus mythes die allang verdwenen waren, die kwamen via internet. Daar had iemand een oud boekje gelezen en hoppatee, ja, daar stond hij weer. Zelfs ja, journalisten, laatst zag ik nog een filmpje voorbij komen, duiken erop. Dat is ook een verhaaltje dat, dat ik wel, dat volgens mij in het boek staat. Dat gaat over, ik zit even in mijn boek te bladeren.
Top.
Oh ja, nee, dat was in de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is zo'n verhaaltje, dat is heel interessant. Er is een boekje verschenen, het is in het Engels volgens mij, maar de man die Hitler niet doodschoot. Dat is de vertaling ervan.
Ja.
Ja, ik
heb
en dat is een dun boekje. En dat is nu weer een of andere gast, een Amerikaan volgens mij, die vertelt iets op in een filmpje. Dat er dus een man was en die stond met een pistool klaar en daar kwam Adolf Hitler en ja, en hij, maar hij schoot hem niet dood. Nou, ja, moet je je voorstellen dat, dat je die man bent. Nou, die man die kon zich dat voorstellen, want die kende dat verhaal en die hoorde dat soort verhalen in de pers ook later. En die vond het ook helemaal niet zo leuk, maar die heeft waarschijnlijk nooit geweten dat het ook gewoon echt niet klopte. Toevallig had ik mij helemaal verdiept in die regio en wist ik precies waar Adolf Hitler was, op welk moment. En hij is op dat moment dat gespeeld had, was hij eigenlijk net die dag was hij teruggekomen bij zijn regiment. Want hij was gewond geweest en hij lag iets van meer dan 50 kilometer verwijderd van de plek waar die Brit was. En
ja,
dus ze konden helemaal niet bij elkaar komen. Ja, dan had hij moeten wandelen. En met welke missie? Dat was hem nooit gelukt. Hij is er ook niet geweest, daar is ook geen sprake van. Maar hij had wel een schilderij hangen waarop zo'n soort scène stond. En daar hebben ze van alles op gebaseerd. Maar er is eigenlijk geen mogelijkheid dat die twee elkaar gezien hebben. En dat staat dus ook in dat boekje. Dat boekje zit achter en daar krijg je dat internetverhaal weer. Er is een of andere internetjournalist die heeft de titel gelezen en het catchy verhaaltje te uitgeven.
Ja, ja.
Maar hij heeft het boek niet gelezen. En achterin staat een lijst met bewijzen dat het niet klopt. En dat is een hele lange lijst. Voor een heel dun boekje. Dus ja, nou ja, daar zit je al.
Ja, ja, het verhaaltje is natuurlijk perfect. Hè? Dat is echt precies genoeg voor een kort filmpje.
Ja. Maar die
Hitler bijna neergeschoten.
Ja,
maar
ja,
iemand heeft toch besloten, hè, aardig voor hem te zijn en daardoor.
Ja, dat is natuurlijk ook perfect, maar en journalistiek op internet en nu nog, het moet snel.
Ja.
Maar ja, dat ontslaat je niet van je plicht om even uit te zoeken of het überhaupt kan.
Ja, het is lastig. Het lijkt inderdaad alsof er zo weinig tijd is dat je dat maar gewoon overslaat. Ja, ja, zo krijg je echt die echo en zo komt er gewoon over. Elke keer komt er weer zo'n filmpje uit.
Ja.
Oh, ik had dit gezien in een filmpje en ja, uiteindelijk is de bron niet meer terug te vinden.
Nee. Ja, wat ik ook wel heel leuk vond en ik hoop nog altijd, want er is ook een Engelse vertaling van die Hitler-mythes, dat die ooit eens een keer bij hem terechtkomt. Dat is een Amerikaanse acteur en die heeft op een gegeven moment iets gezegd over de goedheid of de slechtheid van Hitler. En, en die vroeg zich af van ja, maar die Hitler die kan toch nooit elke dag zijn opgestaan met het idee van ik ga nu eens eventjes iets vreselijk slechts doen. Hij moet toch zelf een beetje gedacht hebben dat hij goed bezig was op een of andere manier. En daar is toen heel Amerika ongeveer over gevallen. En die uitspraken zijn een beetje uitgekotst. Will Smith was dat trouwens. Dat is in 2007 geweest.
Oké, wauw.
En goed. Hij mag die vraag gewoon stellen. En dat is helemaal niet gek. Want ik haal dan in dat hoofdstuk. Ik vind het eigenlijk een van de leukste hoofdstukken. Het is een beetje wat filosofischer. Maar ik ben geen filosoof hoor. Maar het gaat over of Hitler een demon was en hoe zit dat dan? En hij zegt dat eigenlijk wel heel helder. En dus komen er een heleboel mensen, wetenschappers, komen dan aan het woord. En die stellen zich die vraag ook. Oh ja, waarom mag Will Smith zich dat dan niet afvragen? Ik zou niet weten waarom niet. En dat ze in Amerika soms een beetje eigenaardig reageren op dingen, dat is me inmiddels ook wel duidelijk, maar dat gebeurt in Nederland ook al, maar ik vond dat wel, dat is wel heel aardig om over na te denken. Of van, als je hem afschildert als een demon, als een duivel, als een Demoniseren is op een gegeven moment ook een woord geworden, terwijl het eigenlijk vooral in die Hitlerhoek viel in het begin. En toen ja, werden er allemaal politici zogenaamd gedemoniseerd, terwijl ze in feite gehitleriseerd werden. Want nou ja, ze werden vaak vergeleken met Hitler. Nou ja, is Hitler een demon? Dat was eigenlijk de vraag. Een duivel. Nou ja, als hij dat zo was, dan ja, weet je, dan is het zijn functie om slechte dingen te doen. Dus dat is, maar dat was hij niet. Hij was een mens, dus hij ten volle verantwoordelijk voor wat hij deed. Dat vind ik een veel betere positie.
Ja.
Dan kunnen we ook zeggen van ja, weet je, we sluiten hem op of hij verdient de doodstraf. Nou ja, dat deed hij dan zelf al, maar dan lijkt mij een betere discussie.
Ja, ik denk dat vanuit, Will Smith is natuurlijk een acteur. En een acteur zeggen wel eens, als je een slechterik speelt, dan moet je eigenlijk als slechterik overtuigd zijn dat je het juiste aan het doen bent. Hè? Dan ben je dan echt een goede slechterik.
Ja,
En ik denk inderdaad dat hij heel erg overtuigd was van zijn eigen ding. Onder andere ging het natuurlijk over, hij heeft Duitsland financieel geholpen, wordt steeds gezegd. Hè? Maar ik begreep van jou ook dat dat eigenlijk een beetje een mythe is.
Ja.
Dat Duitsland financieel helemaal niet zo aan het klimmen was.
Nee, in ieder geval, als je van een land in een oorlogseconomie, heb ik dan weer begrepen van, het is een prachtig, dik boek, veel te ingewikkeld en je moet daar ook rustig je hoofdstukjes langzaam lezen, want anders loop je de helft mis. Adam Tooze is dat en die laat van alles zien over de Duitse economie, maar ook dat het al heel snel achterliep. Ook die oorlogseconomie dat Groot-Brittannië inhaalde, heel snel al. En de conclusie dat eigenlijk in 1941 al duidelijk was dat de Duitsers toch niet zouden winnen. Die durven zelfs historici wel aan. Nou kun je dat ook makkelijk voorspellen achteraf natuurlijk. Maar dat is, het werd een oorlogseconomie. En dat legt iemand dan heel aardig uit. Die zegt van ja, als je brood produceert, dan eet een boer dat 's morgens en dan krijgt hij energie van en dan gaat hij op het land werken en dan maakt hij wat anders. Dan maakt hij aardappels of dan en andere dingen die kun je gebruiken. Als je een machine gebruikt, dan maak je iets anders ermee. En weet ik veel wat, een ploeg of een. En dat heeft toegevoegde waarde. Maar oorlog niet. Als je wapens gaat maken, dan, dat is leuk, maar ga je ze voor niks maken, leg je ze neer. Nou, als je er iets mee gaat doen, dan heb je dus oorlog. Dan ga je schieten. Dan ga je. Dit is dus eigenlijk helemaal geen je ziet ook de ellende die het veroorzaakt heeft en de vernieling die het heeft aangericht. Dat heeft, qua toegevoegde waarde lijkt me dat vrij negatief.
Ja.
Ik weet niet of dat zal vast wel berekend zijn. Dat weet ik niet, maar
alles
lag aan paard.
Nee, maar het is natuurlijk een korte termijn denken. Het is we gaan alles zoveel mogelijk hierop storten en daarna zien we wel.
Ja, en eigenlijk zegt hij van ja, als dus een land dat doet, dan weet je dat er oorlog komt. Want dat moet je er anders mee.
Ja. Ja, ik denk een goed voorbeeld zijn de V1 en de V2 raketten die ontzettend duur waren.
Ja.
En heel weinig hebben opgeleverd omdat ze gewoon niet goed genoeg waren.
Nee, nee.
Maar er bleef maar geld naartoe gaan. Ik weet niet hoeveel V2's hebben gemaakt, maar
ze bleven maar over, niet werken. Ja, maar dan kwamen ze weer niet aan of dan werden ze...
Ja.
En natuurlijk heel veel in de richting van het oosten. Maar ja, als Amerika meer produceert en Engeland ook en die leveren ook nog aan de Russen, dan kun je daar niet tegenop.
Ja.
Maar ja, het in feite gewoon verspeeld geld. Alleen in de Koude Oorlog heb je zoiets van, ja, dat is een... als ze die wapenwedloop van toen misschien iets minder hadden gedaan, dat ze allemaal 50 kernraketten hadden in plaats van weet ik veel hoeveel ze er hadden, dan had het een boel geld gescheeld, want ze zijn ook niet gebruikt. En dat vind ik wel een heel mooi punt dat we nu bereikt hebben, van voordat je zo'n oorlog begint, zelfs, Poetin dreigt er een beetje mee, maar het is nog niet gebeurd.
Nee.
Ik hoop dat dat zo blijft. Maar,
ja, laten we hopen. Maar goed, we zijn geen toekomstpodcast.
Nee.
Gelukkig hoeven we daar niet over te speculeren.
Nee,
maar
nee.
Qua speculatie is het natuurlijk ook wel een ding. Je hebt mythes en je hebt speculaties.
Ja.
Er wordt gespeculeerd over dat Hitler het misschien wel de oorlog had kunnen winnen als puntje, 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 puntje.
Ja.
Vind je dat soort dingen interessant? Of hoe kijk je daarnaar?
Ja, speculaties zijn sowieso wel interessant. Er zijn ook wel, ik heb ook wel een boek in de kast staan van een Nederlandse historicus die zegt van ja, we zijn wel heel voorzichtig af en toe als historici. Wat nou als ik dat nou eens een keer niet doe? En dan schrijft hij vervolgens een heel interessant boek. Maar goed, hij leidt het wel fijn in. Dat je denkt van oké, ik ga mee in je ja. verhaal en zo. Ja, en dan ja, de speculaties over ja, of hij ik ben er nooit zo van onder de indruk. Dat hij had kunnen winnen bijvoorbeeld door naar Moskou op te trekken of zoiets. Of, en dat was misschien tactisch wel een beter set geweest. Weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik vind het vooral een heel groot land. Of het lijkt me zo, ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, dat zou kunnen. Hè? Je hoort hem vaak, alleen het is niet gebeurd, dus je weet het ook niet. En was het dan zo dat de regering in Moskou was blijven zitten? En had hij dan gewacht op dat Hitler daar kwam? Of hadden ze zich verder teruggetrokken? Nou, dat hebben ze volgens mij, hadden ze dat natuurlijk ook daar gedaan. Als je het heel snel doet, zoals nu met straaljagers en je bombardeert het regeringscentrum, wat volgens mij nu een tactiek is, ja, dan is het een ander verhaal. Maar dat kostte gewoon, Göring bakte er niet zoveel van. Dus dat was geen optie. En de technische middelen waren ook nog niet zo dat kon. Dus ik vind dat soms wel een beetje ver gezocht. Dat je... Het idee dat ze zeggen van ja, eigenlijk in 1941 was het wel duidelijk dat het sowieso niet zou lukken. Dat is ook zo. Dat is in de geschiedenis ook gebleken dat het zo is. Dus daar heb je een punt dat neergang daar zich inzet. Ja goed, dat had anders kunnen lopen, weet ik niet. Als Amerika zich er niet mee had bemoeid, dat was nog dat was wel. Waar hij natuurlijk ook toen hij in de bunker zat, Hitler. Hè, stierf de president van Amerika. En toen had hij nog een soort van hoop. Want dat was in de geschiedenis ook wel eens gebeurd. Terwijl de Russen al aan de poort stonden. Hè, dus dat ijdele hoop.
Ja, ja. Ja, de speculatie natuurlijk over wat er dan gebeurd zou zijn als hij niet zelfmoord had gepleegd. Het is natuurlijk eigenlijk, is het vreemd dat hij zelfmoord heeft gepleegd? Hoe kijk je daar tegenaan? Er zijn een hoop mensen natuurlijk wel uit die bunker gewoon gegaan. En daar heb je ook een heel boek over gewijd. Maar Hitler zelf en zijn vrouw Eva Braun inderdaad.
Hij heeft toen zeg maar, was in 20 april was hij jarig. Voor het laatst in 30 april pleegde hij zelfmoord. En dan, volgens mij was het de 23e dat hij voor het eerst toegaf. Het is net als in het bedrijfsleven. Als je aandelen hebt, moet je niet zeggen dat het slecht met je bedrijf gaat. Als je een land verdedigt, moet je niet zeggen dat het de verkeerde kant op gaat. Maar wanneer zeg je het dan wel? Nou ja, er was geen kans meer dat ze zouden winnen. Zes, zeven dagen voor zijn zelfmoord. En dan geeft hij het eindelijk toe. En dan vervolgens laat hij ze nog steeds doorvechten. Totdat hij zelf dood is. Er is een Amerikaans psychologisch rapport. Ik vind het vrij zwak, omdat het niet is gedaan met hulp van de persoon zelf, Hitler. Maar op basis van eigenlijk vijanden van Hitler die naar Amerika zijn gegaan. En daar staat wel de voorspelling in dat hij zelfmoord zou plegen. En dat zien ze dan aan bepaalde uitingen die hij doet. Kijk, hij heeft ook in die periode gezegd, ik ga niet naar de Obersalzberg. Want daar hadden ze nog wel eventjes kunnen uitzingen. Want dan zit je mooi bovenop een berg. En dan zaten daar die hele berg zit vol met bunkers. Dus je had ook je daar kunnen verschansen. Maar dat wilde hij ook niet. Want hij zag natuurlijk ook wel van, ja, dat Duitsland, dat was er niet meer. En wat had hij dan moeten doen? Ik zie hem ook niet. Ja, dat verhaal met die duikboot, dat hij dan naar Zuid-Amerika gaat en dan daar lekker in een dorpje rondhangen en dan niks doen. Dan heeft hij dus al die jaren niks gedaan, terwijl zijn boven- en onderkaak in Moskou liggen. Ik weet niet hoe die er toen uitzag, maar die dingen zijn kort geleden nog, een paar jaar terug, dat is dan voor de oorlog, maar in Oekraïne, die zijn nog onderzocht door Franse wetenschappers en die hebben gewoon vastgesteld, ook op basis van wat we in 1946 ook al vaststelden natuurlijk, daar was ik niet bij, maar dat gebit van Hitler was. En mogelijk zelfs die schedel, die ook heel nieuws is geweest. Van, ja, die zou van een vrouw zijn. Zeggen nee, we weten niet zeker of dat een schedel is van een man of een vrouw. Want dat kun je niet vaststellen. We mogen geen DNA afnemen van de Russen. Russen doen altijd moeilijk over de bewijsvoering over Hitler. En dat is begonnen met Stalin en die heeft eigenlijk die hele fabel verzonnen van dat Hitler nog leefde en dat hij naar Zuid-Amerika was gegaan via Franco. Franco was ook een vijand van Stalin. Yeah. Dus die is daar lekker mee aan de haal gegaan. En dat is ook logisch, want dictators hebben natuurlijk vijanden nodig. Zoals Amerika ook vaak de vijand is van dictators en, yeah. En het Westen sowieso. En, terwijl er niemand op uit is soms om zo'n land pijn te doen. Dat is natuurlijk altijd handig om een vijand te hebben. En toen was Hitler ineens weg. Er was een generaal die had het lijk gevonden, heeft hij ook gezegd. Tsjukov was dat. En die werd eigenlijk direct gesommeerd om terug te komen naar Rusland. Want dan zet hij er wel een ander neer die wel vertelde dat hij nog leefde. En dan gaat de CIA gaat het nog onderzoeken ook. Ja, dat is wel het bewijs dat het ook daadwerkelijk gebeurd is, roepen ze dan op internet. Hè? En dan denk ik, ja, nee, tuurlijk niet. De CIA is knettergek. Dat als Stalin roept dat zo is, dan ga je het onderzoeken. Maar als je dat niet doet, dan ben je echt een hele slechte CIA. Maar goed, dat is geen enkel bewijs. Maar nee, juist, prima. Onderzoek dat. Komt ook niks uit.
Eigenlijk wel interessant. Ik had het idee dat die Hitler-mythes, hè, dat er langzaam een soort opbouw en dat het maar eigenlijk zeggen dat er gewoon meteen al allerlei mythes rondom deze persoon.
Maar dat kun je je eigenlijk wel voorstellen. Hè? Er ontstond eigenlijk direct ruzie tussen het Westen en het Oosten. En die mix met Stalin daarbij is natuurlijk sowieso een beetje giftig. Mm-hmm. Daar ging van alles mis. Er zijn heel veel getuigen. De Russen hadden de bunker. Die hebben ze ook niet afgezet of zo. Dus de eerste groep volgens mij die binnenkwam waren vrouwen. Die artsen ook. Die kwamen die bunker binnen en die riepen van waar is de kamer van de vrouw van Hitler? Niemand wist dat Hitler en Eva Braun in de laatste dag nog even getrouwd waren. En over Eva Braun was niet zoveel bekend, maar ze gingen ervan uit. Er was een vrouw en daar zegt zo'n technicien die daar nog rondliep, die heeft gewezen op die kamer. En die halen daar dan wat jassen vandaan, lopen een beetje door die kamers heen te banjeren, waar de sporen liggen. En dan komt er een volgende groep en die loopt er ook doorheen. Daar worden dingen weggehaald, worden dingen gejat, typemachines verdwijnen en noem maar op. Het is één grote bende. En er wordt eigenlijk dat onderzoek, laten we zeggen, dat is niet echt een crime scene die wordt afgezet of zo. Nee. Dus dat zorgt natuurlijk voor een heleboel gedoe. En dan op een gegeven moment vinden ze die lijken wel. En die zijn ook, je kunt de plek waar ze naartoe zijn gebracht, daar ben ik ook wel eens geweest. Dat is ook wel, dat gebouwtje staat er nog. Daar hebben de Goebbels hebben daar gelegen met hun kinderen en Hitler en Eva Braun. Die worden dan daar naartoe gebracht. Maar dat moest verzwegen worden, dat ze die hadden. En dan krijg je dus dat verhaal van die Tsjukov die dan zich moet melden in Moskou.
Maar het is natuurlijk wel zo dat we de andere landen hoorden dat Hitler dood was, toch? Of hoe?
Ja.
Er zijn een soort van twee sporen gaande dan.
Ja, je hebt eigenlijk in. Het heeft even geduurd voordat Dönitz, die zat in. Dat is de admiraal, die wordt in het testament van Hitler wordt hij als zijn opvolger benoemd. Mm-hmm. En die zat in Flensburg, dat is op de grens van Denemarken en Duitsland. En in marinehaven. Hij was de baas van de marine. Ja. En die brengt dan op een gegeven moment dat bericht dat Hitler, ook weer een mythe trouwens, strijdend ten onder was gegaan in zijn bunker in Berlijn. Hij stond op de barricades met een vlag en een geweer en toen is hij een heroïsche dood gestorven. Nou ja, en dat was niet zo. Hij pleegde zelfmoord samen met zijn fonkelnieuwe vrouw. Maar dat is dan al een paar dagen later. En dat Rijk heeft toen ook nog een paar dagen daarna bestaan. In dat hoekje van boven Hamburg, zeg maar. Mm-hmm. En toen was het helemaal over. Dat is ook nog interessant. Maar dat duurde even, maar dat was eigenlijk wel. Dat stond ook. Ja, je kunt het ook wel opzoeken in oude kranten en zo. Dan staat het op een gegeven moment ook wel in de krant. En dan wordt ook. Het is 30 april en dan is volgens mij 8 mei, dacht ik, dan is het officieel dat heel Duitsland ook stopt, geloof ik, uit mijn hoofd.
Ja, ja. Nee, maar inderdaad, dat soort dingen gingen gewoon langzaam. Ja.
Ja.
De communicatie was allemaal wat langzamer.
Ja, en dat is ook wel tof hoor, want ik vond echt heel, heel gaaf om te maken, die vlucht uit Hitler's bunker, dat was midden in coronatijd. En ik had van alles uitgezocht. Want je hebt Der Untergang, ontzettend gave film.
Ja,
te zien.
Mooie film. Ja.
Ben ook bij Rogus Mies, de laatste getuige die Hitler nog levend heeft gezien, ben ik ooit geweest. En die, maar die had daar dan wel wat kritiek op, want zo was het in het echt niet, zei die. Maar ik vind het nog steeds een mooie film. En toen dacht ik van ja, maar dat gaat over één groep. En er waren er meer, dus ik ben dat helemaal gaan uitzoeken. En toen kon ik op het fietsje, het was prachtig weer, de foto's die ik nog niet had, want ik heb al heel veel van Berlijn. Ja, daar kon ik alles nafietsen, ik kon overal bij en je kon overal alles fotograferen. Dus dat is een soort fotoboek en een reisverslag van de mannen die dan er vandoor gaan. En dan, nou ja, dat is echt heel tof om te doen. Dat samenstellen is alleen al heel leuk. Die is ook in het Engels vertaald. Daar hebben we een soort switch gemaakt. Zij kregen de ene. En ze, dus dan daar had ik mooie twee boeken uit. Maar ja, dat is ook weer zo. Er zit ook vol met mythes en met verhalen over hoe dat dan komt. En Martin Bormann bijvoorbeeld, die zou ook naar Zuid-Amerika zijn gevlucht. Of is die daar nou gestorven in Berlijn? Nou goed, noem maar op.
Zijn er nog steeds mensen die je echt kwijt bent, waarvan je niet weet waar ze naartoe zijn gegaan? Of is dat nu, heb je het nu wel ongeveer duidelijk?
Ja, dat is dan met name die Bormann. Daar was wat onduidelijkheid over. Maar ja, daar heb ik ook eigenlijk niet zo heel erg veel twijfel over. Dat zijn alleen in het terugvinden van zijn lijk. Dat heeft, dus er waren heel veel lijken in Berlijn aan het einde van de oorlog. Ja, die zijn gewoon op plekken begraven. En hij was vlak bij het station. En ja, daar hebben ze gebouwd en daar hebben ze op een gegeven moment gegraven. En daar staat nu een heel nieuw station. Toen hebben ze dat lijk wel teruggevonden. Mm. Ook ongeveer op de plek waar toen de man die hem vermoedelijk begraven heeft, zei dat hij moest liggen. Alleen ja, ze hadden 14 meter daarnaast of zo gegraven, dus konden ze hem niet meer vinden. Dus ik geloof er niet zo heel erg veel in dat die... Die zou natuurlijk nu ook inmiddels al lang dood zijn, maar...
Ja, precies, ja. Dus dat, ja. Het blijft interessant, dat soort speculatie, maar ja, het is fijn om inderdaad de feiten toch een beetje ernaast te leggen.
Ja, en daar was ik ook wel een beetje, ik wil zeggen teleurgesteld. Alleen, ik weet niet of ik echt teleurgesteld was, maar misschien verbaasd of zo. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik vond het wel wat gek dat er eigenlijk van die grote mythes, dat er eigenlijk nauwelijks bewijs voor is. En dat, juist die dingen die dan zou er toch eentje tussen moeten zitten die wel klopte. Iets met een seksuele afwijking of zo van Hitler, zou dat kunnen? Of dat hij echt ziek was? Dat verhaal van die drugs is natuurlijk ook interessant. Was het nou een zware haatdrugsverslaafde? Er moet toch iets kloppen. Zelfs de vurenbunker werd overdreven. Die muren van die bunker die zouden nou iets van 48 meter dik zijn. Ik overdrijf niet zelf iets. Maar dat bleek toch wel echt wat minder te zijn. Het was een stevige bunker, daar niet van. Maar
precies, het had gewoon best schade kunnen oplopen. Ja,
ja, jawel, tuurlijk.
Het moet natuurlijk een totaal kasteel zijn waar niemand ooit bij kan. Hè. Dat gevoel moet je erbij hebben, ja.
Ja. Ja, dat is heel interessant. Dat is, maar dat heb je ook als je naar... je kunt in Berlijn mooie rondleidingen krijgen bij het Berliner Unterwelt. En dan kom je in zo'n bunker. Die is dan gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En om hem goed rijp te maken voor een kernoorlog... hebben ze die bunker een klein beetje aangepast na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar dat betekende eigenlijk alleen dat ze een fluoriserende verf op de binnenkant van de muur maakten. En daarmee was hij bestand tegen een atoomoorlog. Die rondleiding zei dat het was alleen maar voor het psychologische effect. Er konden ook maar heel weinig mensen in en daar ging een deur dicht. Mm-hmm. En echt als je daartussen kwam te zitten, die perste zeg maar de mensen binnen buiten. En dan zat je daar met 200, 300 man en dan kon je eigenlijk, die had er ook helemaal niks aan. Nee, die vindt, nee. Ja, dan ga je naar buiten en dan loop je de alle nucleaire lucht in. Dus je kunt beter op de Fernsehturm gaan zitten met je vriendin. En neem je nog een laatste glas whisky en dan kijk je naar het vuurwerk en dan is het voorbij. Want dat is humaner dan in die bunker gaan zitten.
Ja, er zijn in Japan wel een aantal mensen die vrij dichtbij zaten en het hebben overleefd. Ik geloof in een bibliotheek was zoiets.
Ja, ja.
Toch door net de omstandigheden en wat dan ook, maar...
Ja, dat zou, ja, tuurlijk. Want dat, ja, goed, zo'n rondleider heeft natuurlijk ook mooie verhalen. Hè? Dus,
mm-hmm, zeker.
Dus daar moet je ook weer mee uitkijken. Dat is ook weer een. Ik heb ook weer in de Rijkstaak heb ik rondleidingen gehad over waar met een stelligheid dingen worden beweerd over onze Nederlandse aanslagpleger op de Rijkstaak. Waarvan ik denk, nou, ik weet niet of het zo stellig is wat je hier nou. Of dat wel klopt eigenlijk. En dan wil ik dat natuurlijk ook weer onderzoeken.
Ja, lastig hè.
Ja, dat vind ik
op een gegeven moment durf je niks meer te zeggen.
Nee, dat zelf ook niet. Hè? Dan denk ik van wie neem ik dit nu weer over? Mm-hmm. Nou goed, dat is nog wel een. Ja, dat vind ik nog wel een. Daar heb ik heel veel boeken over staan, ook die Rijkstaakbrand. Maar. En nu hebben ze weer onderzoek gedaan naar ook of zijn lijk wel was of zo. Of nee, dat die, of die drugsverslaafd was of niet. Weet ik veel, er was iets.
Ja, ja.
Maar dat is best wel een lastige kwestie, want daar hebben een heleboel mensen in omgevroed. En die beweren weer van alles. En daar moet ik nog eens een keer een lijstje van maken en dan ophangen in mijn studeerkamer.
We hadden het net natuurlijk over de film Der Untergang,
ja.
Waar Hitler natuurlijk een grote rol speelt. Het is ook mooi, een Duitse film, dus het is ook Duits gesproken. Dat maakt het ook allemaal wat echter. Maar eigenlijk heel veel van de verfilmingen van Hitler zijn een beetje. Nou ja, hoe kijk je er tegenaan?
Ja, ik vind altijd. Zoals ik zei, ik kwam bij die getuigen die woonden in Berlijn. En iemand bracht me daar naartoe. En die vertelde daar heel, heel aardig over. En die roept dan wel dingen van, ja, weet je, het ziet er allemaal uit alsof het heel erg druk is onder in die bunker. En dat er heel veel mensen zijn. Zei, dat was niet zo. Ik was er, ik zat bij de telefoon. En Hitler was er en Eva Braun was er. En af en toe kwam Goebbels kwam langs en die zaten eigenlijk allemaal daarboven. Dus het was daar heel stil. Er waren 4, 5 mensen waren daar. Het was eigenlijk saai. En soms sliep ik ook boven, zei hij. En dan, of in de Rijkskanselarij. Alleen de laatste dagen niet. En dat soort details, die kloppen dan niet helemaal. Alhoewel ik dan denk van, ja, je weet als kijker helemaal niet of dat, ja, die bunker had 2 levels. Dus of nou het bovenste level gefilmd wordt of het level daaronder. En ik vind het ook niet zo belangrijk, omdat een film moet wel werken als dramatisch concept, zeg maar.
Ja.
En ik vind ook niet dat het houdt zich wel redelijk aan die 10 laatste dagen van Hitler. Ze maken wel een keuze in de plek waar bijvoorbeeld Goebbels zelfmoord plegen. Die zetten ze bijna romantisch in een tuin, meen ik me te herinneren. Maar ze hebben daar ergens op dat terrein, hebben zij ook zelfmoord gepleegd. Dat kan ook binnen in de bunker zijn geweest, dat weet ik niet. Maar ik vond het een indrukwekkende film en dat mag ook wel. En je moet ook bepaalde keuzes maken daarin. Dus dat, en zelfs die beroemde scène van Magda Goebbels, die dan de kindertjes, haar eigen kinderen, laat ombrengen, helpt ombrengen in die bunker. Heel dramatisch, ook voor de actrice begreep ik later, die echt gehuild heeft nadat ze dat had geacteerd. Maar er is eigenlijk niet bekend wat er zich in die kamer heeft afgespeeld. Omdat er was geen getuige bij, er was een arts bij en... Magda Goebbels, en nou ja, die konden dat later niet meer vertellen wat er gebeurd was. Ja, dat die kinderen waren overleden, dat was duidelijk. En dat op die manier gegaan is, dat konden ze ook nog wel vaststellen. Maar was zij erbij? Heeft ze geholpen? Was het een arts die geholpen heeft? Hoe zit het precies? Ja, dat Goebbels er niet bij was, weten we dan wel. Maar ja, hoe dat daar binnen gegaan is, de deur zat dicht. Dus die Rogus Mies, die kon dat ook niet vertellen. Nou, die had de kinderen daar zien spelen en die wist ook wel dat dat... Maar ja, hij zat bij zijn apparaat en zij was naar boven gegaan, naar die kamer. En daarna was ze teruggekomen, had ze alleen maar zitten patience en alleen maar gehuild. Nou ja, toen was later voor hem de conclusie duidelijk dat het toen gebeurd was.
Ja, ja.
Dus dat, ja. Nee, ik kan daar wel mee leven hoor. Het zegt ook wel wat. Het is ook wel mooi voor de nieuwe generatie dat duidelijk is hoe de gekte... boven is, dat er nog jonge jongens door de stad zwerven en die zelf nog iets verdedigen wat eigenlijk nergens op slaat. En dan blijft Hitler maar doorgaan, zeg maar. Nog een dag en nog een dag. Stop er nou mee, roep je dan. Maar. Dus dat vind ik wel, dat vind ik wel geslaagd, zeg maar.
Ja, ja, verder ziet er ook een beetje een... Ja, hoe noem je zoiets? Een zondebok, maar ook iets waar je grappen over kan maken.
Mm-hmm.
Is dat erg of is dat misschien maar goed? Of ja, je moet natuurlijk altijd hoge mensen omlaag brengen.
Ik moet heel erg uitkijken. Want ik probeer natuurlijk serieus over Hitler te praten. Maar nou, wij hebben een... dat wil niet zeggen dat ik nooit een grapje maak of zo. Ik maak ook een podcast, Wegens Hitler heet die. Die gaat dan over Hitler en het Derde Rijk en alles wat wegens Hitler gebeurd is. Mm-hmm. En daar hebben we ook op een gegeven moment een soort special gemaakt over Hitler in de moderne media en zo. En daar zitten ook allerlei grapjes of dingen die over de rand gaan, zeg maar. Die zitten daar ook in. En dat gebeurt. Er zijn ook gewoon heel veel goede grappen. Er zijn ook wel filmpjes die rondgaan over een meneer die in de jaren 70... eigenlijk eerst kinderliedjes zingt en op een podium en dan reageert het publiek en die smaakt dan de zinnen af en dan roept hij uiteindelijk na 4-5 kinderliedjes en dan roept hij ziek en dan roept de hele zaal in Duitsland heil. En dan begint hij hen uit te lachen van oh, hier zitten heel veel oude kameraden. Ja, dat vind ik wel heel grappig. Ja, daar kan ik wel om lachen. Maar ja, er zijn heel veel voorbeelden. De jeugd in Berlijn zingt op een gegeven moment met een rapgroep. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Zingen ze... er komt dan een beat en die stopt. En dan zingt de rapper normaal gesproken. Die roept dan, ik ben Adolf Hitler. Want het gaat over een Hitler die loopt in de club rond. En die is een hipster en die doet cool en zo. En mag dat dan? Of is dat de frustratie van de jeugd die dingen niet mag zeggen? Want dat speelt natuurlijk ook een rol. En je hoort dus wel een hele grote zaal vol met publiek. Die roept dat als die beat stopt mee. En dan denk je, wat is dit dan? Kan dit wel? In de jaren 70 hadden we punks. En die vonden het leuk en provocerend om zichzelf Jozef Goebbels te noemen of zo. Kan dat wel? Nee, natuurlijk kan dat niet. Alleen... ze zijn aan het provoceren. Ze zijn de vorige generatie zijn ze misschien wel onbewust aan het confronteren met het feit dat zij altijd hun mond hebben gehouden. En dat ze nu blijkbaar ook hun mond moeten houden. Maar dat ze er eigenlijk niet zoveel zin in hebben. En dat ze er misschien ook helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik weet niet. Het is ik kan dat ook niet goed analyseren.
Nee, dat snap ik. Mel Brooks is natuurlijk een Joodse filmmaker, auteur.
Ja.
En die maakt ook best wel veel grappen over Hitler. Maar eigenlijk zijn de regels altijd dat hij er wel voor zorgt dat er geen ophemeling in zit. En dat is natuurlijk een beetje waar hij bang voor is. En wat ik wel begrijp van als je te veel echt Hitler blijft ophemelen, dan raakt het misschien toch wel weer mensen in de ban van hem.
Ja, en dat is ook het wrange aan zo'n scène met zo'n groot publiek. Dat hele publiek daar roept alsof ze in zo'n zaal zitten met Adolf Hitler. Dat ze dan ook met z'n allen roepen, scanderen met die naam. Ja, daar gaat wel een grens over inderdaad.
Ja. Maar goed, het ligt natuurlijk aan wat er daarna mee gedaan wordt. Ik vind in ieder geval dat Mel Brooks hele leuke Hitler-parodie heeft. En een van de simpele is Hitler on Ice, dat hij natuurlijk prachtig aan het kunstschaatsen is. Ja, het ziet er gewoon meteen grappig uit, maar je kan het ook niet serieus nemen. Dus dat is natuurlijk een...
En er is daar natuurlijk, gewoon een Duits product. Ik ben daar met een paar collega's mee kijken en wij hebben echt ontzettend gelachen. En hoe dan ook, zeg maar, extreem rechts in Duitsland belachelijk wordt gemaakt door de oude Führer, dat vind ik ook wel weer vermakelijk. Er zit natuurlijk, zeker in die film, zit een hele, hele duidelijke boodschap waarin afstand wordt genomen. Dat vond ik eigenlijk stiekem nog het zwakste deel, omdat het niet in het boek zit. En dat in het boek, dat heeft het boek ook namelijk helemaal niet nodig. Maar als je dan een film maakt, blijkbaar heeft de filmmaker dan toch het idee van, ik moet wel ergens afstand nemen van Hitler.
Ja.
En dat doet hij dan ook. Voor mij hoeft het dus niet. Want ik begrijp dat wel, dat dat zo is. Alleen ik begrijp ook dat hij het wel doet. Ik heb mijn website bijvoorbeeld, dat is een slappe vergelijking, maar daar had ik eerst... uit arrogantie had ik een beetje zoiets van... dit zijn historische feiten. Er staat nergens dat ik hem verheerlijk, dat weet ik voor wat allemaal. Dus ik had geen disclaimer erop staan. Tot er dan op een gegeven moment ergens iemand in een forum zei van... ja, dat is een beetje een duistere website. Want er staat ook helemaal niks op dat het bla bla bla. En toen dacht ik van laat ik het dan toch maar doen. Dus ik snap hem ook wel. Ik heb het zelf ook gedaan. Dan met een website en niet met een film.
Ja.
Dus dat Dus misschien moet je erbij zeggen, ik maak nu grappen over Hitler en je mag erom lachen, want ik ben geen fan van hem. Maar
ja,
dat werkt ook niet.
Films blijven daarin lastig, hè, omdat het altijd een soort subtekst is. Je hebt nooit... In een boek kan je vrij letterlijk iets neerzetten.
Ja, nee, dat klopt ook. Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel... je hebt die varianten die je aan van die kleine fotootjes die je in je berichtjes kan meesturen. Mm-hmm. Dan is Hitler heeft de groep verlaten. Dat is nog de minst schuldige. Er zitten daar wel hele rare en ook wel hele grove tussen. Die hebben we natuurlijk ook opgezocht voor die special. Van wat is daar allemaal te vinden? Nou, daar zitten wel dingen tussen die...
Over de grens.
Wilde ze onderzoeken, dus ik heb ze dan op een gegeven moment... had ik ze ook op een rijtje. Ik denk, als iemand mijn telefoon opent, dan is dit wel foute boel. Maar ja, het had een doel.
Ja.
Nou, we willen weten
hoe dat gaat. Ja, ik vind het wel fijn inderdaad je nuchterheid over Hitler. Het is inderdaad, je moet hem niet te veel ophemelen. Je moet hem wel onderzoeken. Het is natuurlijk een interessant persoon. Ja, ja.
Ja, ik krijg de vraag wel vaak, hoor. Waar komt je fascinatie voor hem? Dan maak ik altijd zo'n standaard grapje van... Ja, daar zit een goede term. Maar daar zit het fascisme en het nazisme in. Fascinatie, hé. Maar je hebt hem nog niet gesteld. Dus dat pleit voor je. maar het is wel iets wat... bijna iedereen, als ik vertel wat ik dan ook wel eens doe, in het begin praat ik er zelfs bijna niet over. Op een gegeven moment kom je er niet aan, want dan wil je die boeken ook verkopen. Men wil het wel weten van waarom doe je dit? Waarom hou je met die man bezig? En dan denk ik van het feit dat je die vraag stelt, waarom hou je met die man bezig, wil zeggen dat ik me terecht met die man bezig hou. Want waarom vraag je dat? Als ik me bezig zou houden met Willem-Alexander of zo, dan zou men die vraag in ieder geval niet... in de hoek drijven van moraal of zo. Nee, je bent gewoon geïnteresseerd in het Koningshuis. Nou, dat kan.
Ja.
Dus ja, dat idee dat je bezig bent met een demon, of weet ik, dat zit in onze hoofden. En je moet je een beetje verantwoorden als je daarmee bezig bent. Maar ja, ik vraag het ook niet van Ian Kershaw, hoor, als die een biografie schrijft. Ik ben blij dat hij het doet. Daar kan ik tenminste van leren.
Ja. Dan denk ik dat we hem hierbij afsluiten. Je hebt natuurlijk meerdere boeken geschreven over Hitler. Ja. Ook één boek over een blueslegende, Shaky Sam.
Ja, klopt.
Ben je nu nog bezig met een nieuw boek? En gaat die dan weer over Hitler? Of is dat, hoe sta je erin?
Ja, ik maak de cirkel in ieder geval... het is nog niet klaar, dus ik kan wel wat roepen. Maar ik maak eigenlijk de cirkel een klein beetje rond. Ik heb wel meer gedaan, hoor. Ook een propagandaboek bekeken en beoordeeld. Een kritische variant van gemaakt. Maar nu ga ik wel weer kijken naar en taal en de geschiedenis. En ik laat het een beetje... vaag, maar want ja, het is nog in ontwikkeling. Ik ben wat interviews aan het doen, ook in Duitsland, met mensen die me daar meer over kunnen vertellen. Er is natuurlijk van alles gezegd en ze is van alles ontdoken en daar duik ik nu in. Dus ik zit eigenlijk weer op dat snijvlak wat ik bij de Hitler-mythes ook had. Daartussen zitten allemaal verhalen over Hitler, gewoon de jeugd van Hitler en verhalen uit de nazi-tijd. Maar ik wil toch weer naar dat onderwerp toe. Dus ik vind het nog steeds interessant.
Oké, ja, super. Gaaf, dan wil ik je ontzettend bedanken. En voor mensen die meer willen weten, je kan de boeken van Sjoerd natuurlijk kopen. En ik hoorde net je podcast.
Ja, Wegens Hitler.
En de hitlerpages.com is natuurlijk een prachtige website. Ik heb me daar goed kunnen inlezen, dus dank je wel daarvoor.
Ja, we maken zelfs nog filmpjes ook, dat was ik vergeten. De WO2-TV maken we ook nog. Er zijn al inmiddels 5-6 filmpjes op, komt meer. Maar goed. Dat is
fantastisch. Ja, nee, ja, kijk, voor ons is het... Ik vond het lastig om een Tweede Wereldoorlog aflevering te doen. Omdat er is veel over gezegd. En je moet er eigenlijk best wel veel over weten. Wil je daar echt iets over gaan zeggen? Hè? Anders ben ik bang voor wat je zegt. Dat ik gewoon iets vind. Denk, oh ja, dit is een bron, een feit. En dan ga je dat vertellen. En zo ben je weer die echokamer.
Ja.
Dus dat is... ik vond het heel fijn om zo met jou... Maar ik begrijp inderdaad dat... je dus bezig bent met meer content. Dat is heel fijn. Op die manier kunnen we toch een beetje harken. Hè? Een beetje
precies. Maar je kunt mensen gewoon gebruiken van... Oké, die zitten daar zo in en die weten er veel van. Er zijn natuurlijk nog best veel schrijvers die ook nieuwe dingen vinden. Hoor. Want de geschiedenis is nog echt niet klaar. Het is sinds zeg maar het jaar 2000 of zo heeft het weer een boost gekregen. En toen zijn er zoveel boeken verschenen met informatie die beter is dan we voorheen hadden. Of bijvoorbeeld de Duitse versie van Mein Kampf met allemaal voetnoten erbij en kritiek op Mein Kampf. Die is vrij recent. Ik bedoel, er zijn nog zoveel dingen die we nog niet goed onderzocht hebben. Dus nee, is nog genoeg.
Ja, nou ja, super. Dus voor iedereen die onderzoek wil gaan doen, zet hem op.
Ja, doe het, doe het.
Hey, heel erg bedankt voor dit interview. Echt top dat we zo even overal doorheen konden gaan. En, ja. Ja, wie weet spreken we je in de toekomst nog een keertje.
Prima, dat vind ik helemaal goed.
Oké, dankjewel hè. Tot ziens.
Ja, doei.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.